U mag uw Bijbels openen naar Efeze hoofdstuk 1, vers 9 en 10 vandaag. Ja, wij schieten op. Ik heb begrepen dat ik ooit zal sterven en dan moet ik wel zo ver mogelijk geraken. Niet dat ik het boek uit moet hebben of de Bijbel, dat gaat mij niet gelukken. Dan moet ik meer tijd hebben en dan gaan we 2 of 3 diensten per week houden. En dan gaan we nog een versnelling hoger. Dat is niet nodig. We gaan wat rustig, we gaan traag. Maar vandaag deze 2 versen, dat ze duidelijk bijeen horen lijkt mij. En dat ik hier inderdaad een stuk van meepak waar ik word bovengezet. Alles in Christus herenigt. Zullen wij deze tekst lezen? Efeze hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Voordat we dat doen, zullen we even een moment bidden. Dat wil ik graag ervoor doen. Dan kan ik zo mijn preek beginnen. Vader in de hemel, wat hebben we vanochtend al met elkaar als pelgrims. Als medebroeders en zusters, Heer. Waar ook de psalmist over sprak. Dat hij zei, ik heb metgezellen. Metgezellen die u vrezen, Heer. Wat is het goed om zo met elkaar hier op zondagochtend samen te zijn, Heer. Als we hier komen, Heer, dat wij elkaar mogen ontmoeten. In Christus. Dat onze gesprekken ook zo zijn, Heer, dat we elkaar mogen aanmoedigen in onze levenswandel. Dat wij ook dat naar elkaar uitspreken, Heer, dat wij metgezellen van elkaar zijn. Wij zijn geen loszand, Heer, wat samengebracht is. Wij betalen geen contributie aan een lidmaatschap, Heer, waar we zelf ook van kunnen zeggen, we stappen uit deze club. Wel, Heer, in theorie is het mogelijk dat we naar een andere gemeente gaan. Maar we kunnen niet uit het lichaam van Christus stappen, Heer. Als we wederom geboren zijn, dan zijn we eens en voor altijd uw eigendom. En dan hebben wij metgezellen. Dan zijn wij aan elkaar verbonden, eens en letterlijk voor altijd. En wat een vreugde is dat, Heer, om hier op aarde al metgezellen te hebben. Pelgrims op de reis. En Heer, de reis gaat gestaag door. Dag na dag gaat de tijd voorbij. We kunnen niet terug, we kunnen niet sneller, we kunnen niet vooruit, we kunnen niet achteruit, we kunnen alleen maar vooruit. Maar Heer, het is niet het doel dat wij vooruit gaan het koninkrijk in. Het is het doel dat wij vooruit gaan, maar ook vooral dat wij groeien in heiligheid. Dat wij groeien in een rechtvaardige wandel. Zoals de psalmist ook uitsprak en het uitschreeuwde. Heer, mijn voeten hebben zich van uw weg afgewendeld. Ik keer mijn voeten terug naar uw verordeningen. Heer, dat is wat wij willen doen. Wij willen onze aandacht weer richten op Jezus Christus. En wat er gaat komen. Heer, als wij dan de preek of de tekst voor ons zullen zien. En als ik daarin heb mogen dineren. Heer, dan ligt het beste letterlijk nog voor ons. Heer, als wij hier op aarde vaak de realiteit zien van onrecht. Als wij lijden over ons heen krijgen. Als wij vaak een ontnuchterende boodschap hebben aan deze wereld, Heer. Die van vuif naar vuif gaat, Heer. Van feest naar feest. Die moeten profiteren van het mooie weer, Heer. Dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heer. Voor hun en voor hen die zich niet bekeren. Is dit het beste wat ze ooit zien van uw goedheid. En dit is ook het enige wat ze zullen zien van uw goedheid. En ze zullen voor eeuwig verloren gaan, Heer. Wij hebben een ontnuchterende boodschap. We zijn in dat opzicht, Heer, party crashers. Wij zijn degene, Heer, die een sobere boodschap hebben. Maar Heer, voor uw kinderen is er de beste boodschap. Is er die lofprijs dat onze Heer Jezus terugkomt om alles tot zichzelf en in zichzelf te herenigen. En daar zien we naar uit, Heer. Het beste ligt voor ons. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor elkaar, maar ook voor alles, Heer. En dat willen we vandaag ontmoeten in deze tekst. Open onze ogen daarvoor, Heer. Geef ons die genade om dit te begrijpen en ons leven verder te heiligen. Dat onze woorden overeenkomen met uw woorden die wij spreken, Heer. Dat onze mond gevuld mag zijn met Christus en Christus alleen. En dat wij Hem centraal zetten. En waarom? Omdat u Hem centraal gezet heeft, Vader. U heeft niemand anders gezonden dan uw Zoon. Er is niemand anders aan het kruis gestorven dan uw zoon. Er is niemand anders uit de dood opgestaan als eerstgeborene uit de doden dan uw zoon. Er is niemand naar de hemel gevaren en aan de rechterhand van de Vader gezeten dan de zoon. En het mooiste komt nog, Heer, hij komt nog terug. De climax waar alles heen gaat. Dat de zoon verheerlijkt zal worden, zijn koningschap op zal nemen. Waar die oud-testamentisch gelovigen van Psalm 119 zal jubelen voor zijn koning, de rechtvaardige. Die hij in het Oude Testament zo sporadisch zag. Maar wij in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, onze ogen wijd geopend mochten zien voor Christus. Die de wet vervulde voor ons. In wie wij geborgen zijn. In wie alle schatten van wijsheid en de volheid Gods aanwezig is. Wees in ons midden, Heer Jezus. Vervul ons met uw geest. En bouw ons. Tot trouwe metgezellen van elkaar. Maar tot dienstknecht van uw Heer. Vader, dit brengen wij zo voor u in Jezus' wonderbare naam. Amen. Efeze hoofdstuk 1, vers 9 en 10. En dat begint als volgt. En inderdaad, het lijkt alsof we midden in de tekst beginnen. U bent hier hopelijk lang genoeg dat u mee kan. We hebben trouwens wel een gast in ons midden. Lange intro van, van Paulus. En ik pak vandaag alleen deze verse. En laat mij niet verleiden om de context nog een keer te schetsen. Ik ga het gewoon lezen. Efeze hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Om ter voorbereiding van de volheid van de tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Tot zover de schriftlezing van vandaag. En ik wou u eens meenemen naar dat ene unieke woord. Niet in de tekst. Een Nederlands woord wat universeel gebruikt wordt. Er zijn niet zoveel woorden in ons Nederlandse woordenschat die universeel, wereldwijd gebruikt worden. Meestal zijn het Engelse of vanuit het Grieks, Latijn, Spaans. Maar er is één woord waar universeel gebruikt wordt over de hele wereld. Dat iedereen kent. En dat iedereen ook poogt hetzelfde uit te spreken als ons. En nu bent u nieuwsgierig. Apartheid. Apartheid is een van de weinige woorden wat een universeel woord is. Weet u waar het vandaan komt? Het begon namelijk, je zou de apartheid en terug kunnen voeren op een man die heet Hendrik Verwoerd. Hendrik Verwoerd. Geboren in Amsterdam. Ik sta hier niet chauvinistisch dat ik Nederlander ben, nee. Maar hij is geboren in Amsterdam in 1901. Hij heeft geleefd tot 1966. Maar deze man Hendrik Verwoerd is naar Afrika verhuisd. En hij nam in die tijd zijn ideeën mee. Hij is premier geweest van 1958 tot 1966 in Zuid-Afrika. En hij wordt eigenlijk beschouwd als de grondlegger van de apartheid. Reeds in 1952, toen zat hij wel in de politiek, maar had hij nog geen premier, had hij een toespraak en daar riep hij toe op. Tot een aantal dingen. En luister eens waar hij toe opriep. Hij zei in elke stad, een town of a city, vooral in grote industriesteden, daar moet een voorstad komen. Een township. En deze townships die moeten zo groot worden, of zo groot kunnen worden, dat als ze zich uitbreiden, dat het ene ras zich niet met het andere ras gaat vermengen. Er moet ruimte genoeg zijn om zo'n township uit te bouwen dat daar een enkelvoudig ras kan zijn. En leven. Een township die moet op adequate afstand van blanke gebieden worden geplaatst. zwarte townships moeten beschikken, moeten gescheiden worden van blanke gebieden. En er moet een eenvoudig transportsysteem van een township naar de stad zijn. Het liefst niet via het openbaar vervoer en niet via de wegen. Die houden we liever blank. En alle rassen, alle gebieden waar die rassen zijn samengekomen, die moeten bereikbaar zijn zonder dat je door een ander rasgebied heen moet. Dus je moet eigenlijk zo van een zwart gebied rechtstreeks de stad in kunnen, van een blank gebied rechtstreeks de stad in kunnen. Dus je moet niet door een zwart gebied of door een blank gebied heen gaan. En dit sprak hij. En toen hij premier werd, toen is het inderdaad doorgevoerd en apartheid werd daar een beleid. Je hebt twee soorten apartheid. Je hebt kleine apartheid en grote apartheid. Laat ik het eens kort uitleggen. Om gewoon ons beeld eens daarin te vormen. Er kwamen namelijk officiële wetten, apartheidswetten, dat verschillende rassen niet met elkaar mochten trouwen. Er kwam een wet dat de zwarten speciaal openbaar vervoer moesten gebruiken. De zwarten die kregen een apart strand toegewezen. Waarschijnlijk met zwart zand. En zelfs zo dat dat ze bij banken en openbare gebouwen niet altijd de voordeur mochten gebruiken, maar moesten ze achter binnenkomen. Het was ook niet toegestaan voor een blanke man om een zwarte vrouw alleen thuis te brengen. Zie, dat waren de kleine, we noemen dat de kleine apartheid, de regelgeving voor het alledaagse leven. Maar er was ook een grote apartheid. Ik weet het misschien niet, er waren ook een grote apartheid, waar eigenlijk de overheid zei, we willen eigenlijk niet alleen ze in bepaalde gebieden hebben, of in bepaalde townships hebben, we willen ze het liefst zelfs in bepaalde gebieden hebben. Al die rassen bij elkaar. En zo noemden ze thuislanden, zelfstandige gebiedsdelen, thuislanden. En inderdaad, de overheid van Afrika, die stelde inderdaad bepaalde gebieden aan, waar inderdaad de Afrikanen, de kleurlingen, mochten gaan wonen. Ze hadden daar inderdaad voor de meerderheid van de bevolking wel 13% van het landoppervlak beschikbaar gesteld. En u verwacht natuurlijk dat dat de rijke, vruchtbare gebieden zijn, helaas. Het waren de ruige, arme, economisch niet interessante gebieden. De gebieden met economisch potentieel voor landbouw en mijnen. Nou, als u een beetje weet van wat voor rijke grondstoffen er in Afrika leven, zo ook in Zuid-Afrika, en de diamantindustrie en alles wat er is, dat waren natuurlijk toegewezen aan de gebieden voor de blanken. Dat is de grote apartheid. Het was zelfs zo dat in de gevangenis er verschillende rantsoenen stonden, afhankelijk van het ras dat je was. Apartheid. Vorig jaar heeft de wereld afscheid genomen van de man die het, de voorvechter werd gezien om het af te schaffen. Nelson Mandela. Voor de wereld was hij een held. Voor de wereld was dat de man die het gemaakt had. De man die inderdaad zoveel gedaan had om de apartheid af te schaffen. Dat hij gezien werd als de hereniger van het land. Hij heeft ons land weer één gemaakt. De hele wereld heeft Nelson Mandela eer gegeven. De lijst van zijn eretitels is te lang om op te noemen. Ik kwam tot een telling van 250 eretitels. Vanaf 1983 geloof ik, toen hij vrijgelaten werd, of daar in de buurt, heeft hij 44 eredoctoraten gekregen. Ik weet niet of hij ze allemaal ooit opgespeld heeft gekregen. 1993 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. Dat was het boegbeeld. Dat is één probleem, we hebben hem begraven. Hoeveel goed werk dat hij ook gedaan heeft, mensen. En hoeveel hij ook verzet heeft, hij heeft het land niet herenigd. Ik hoef maar met mijn Zuid-Afrikaanse vrienden te bellen en vragen, hoe is het? Het is nu omgekeerd. Er zijn blanken die naar de townships gaan. En daar wonen. De apartheid zal deze wereld niet verlaten voordat Christus terugkomt. Wat zijn wij gezegend dat wij als gemeente van Jezus Christus niet afhankelijk zijn van mensen hier op aarde. Dat wij niet afhankelijk zijn van mannen als Nelson Mandela. Om de werkelijke apartheid op te lossen. om werkelijk de apartheid op te lossen zelfs. Er is maar één waar wij het verwachten en dat is van Jezus Christus zelf. We verwachten van Hem en Hem alleen een werkelijke hereniging. En dat is waar de tekst ons vandaag meeneemt. Kijk maar eens naar vers 10. Al wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd, dat is Christus samen te vatten. En die zal u ook laten zien dat dat een herstel is. Dat is een vernieuwing. Het beste ligt nog voor ons. We hebben Mandela begraven en de wereld is een chaos. En er is eigenlijk niks veranderd in deze wereld. Het heeft alleen een ander naam gekregen. Apartheid is misschien afgeschaft, maar is het werkelijk afgeschaft? Ik zal u eerlijk zeggen, er is geen andere naam aan deze wereld gegeven waar alles in herenigd zal worden dan de naam van Christus. En dat gebeurt bij zijn wederkomst, als hij alles tot zichzelf zal verenigen en dan zal er maar één hoofd zijn. En er zal maar één man zijn, Jezus Christus, de mens. En waarachtig God, die alles zal herstellen en alles tot zich zal brengen en in hem alles zal verenigen. En dat is waar de tekst vandaag heen gaat. En dat is de toekomst die voor ons ligt. Dat is waar wij naar kijken. En dat begint met een mysterie. Ik heb het zo genoemd. Vers 9a, laten we erin duiken. Dit is wat hier in de tekst naar voren komt. Alles zal herenigd worden in Jezus Christus. Maar het begint met een mysterie. Vers 9a. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Paulus begon zijn betoog, en even kort meenemen. Paulus begon zijn betoog in vers 4 over eeuwigheid verleden, dat de Vader ons verkoos in de Zoon, ons voorbestemde tot heiligheid en volmaaktheid. En dan bij vers 6, en ik heb mijn eigen Bijbel niet eens open, bij vers 6 waar we vorige keer hebben stilgestaan, bij vers 7 eigenlijk. In hem hebben wij verlossing. Hij ging van het verleden naar het heden. En nu gaan wij naar de toekomst. De toekomst. Nu gaan wij naar de toekomst. De verlossing hebben wij in ons bezit. En nu gaan wij daarheen. Waar de Heer ons laat zien wat er gaat komen. En dit wordt genoemd hier door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Een mysterie. In het Grieks is dat mysterion. Een mysterie niet in de zin van geheimzinnig. Maar in de zin van verborgen. En nog niet eerder onthuld. Nog niet eerder onthuld. God had het voordien niet geopenbaard en bekendgemaakt. Dit was iets waar de psalmist in psalm 119 niet van gehoord had. Maar wij wel. Het mysterie. En ik wil u eens meenemen naar een aantal facetten hoe dit woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Dit is niet zomaar een woord. Dit is een fascinerend woord. Lucas hoofdstuk 8 over de gelijkenis van de zaaier. En Marcus hebben we dat besproken. Marcus hoofdstuk 4. Waar we inderdaad ook kunnen zien dat God in het Oude Testament lang niet alles bepaald heeft. En beide parabels. De Heer Jezus begon in parabels te vertellen, en Lucas hoofdstuk 8 pak ik daarvoor. En hij zeide, u is gegeven de geheimenis van het Koninkrijk Gods te kennen. Maar aan de anderen worden ze gepreken in gelijkenissen. Opdat zij ziende niet zien, horende niet begrijpen. Weten we dat nog? Daar zat een stuk oordeel in. De Heer had gezegd van, de deur is dichtgeslagen. Jullie hebben mij inderdaad als Beelzebul, als knecht van Beelzebul gezien. Vloep. Nu ga ik alleen nog maar spreken in gelijkenissen. En ik ga jullie de geheimenissen van het Koninkrijk bekendmaken. Aan jullie is dat gegeven. Romeinen hoofdstuk 11, 25. En als u het niet helemaal bij kan houden, is dat helemaal niet erg. En dit is eigenlijk wat Paulus daar zegt. Paulus die zegt, ik wil u niet onkundig laten van dit geheimenis. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Dat was in het Oude Testament onbekend. Het is ook een tijdelijke verharding. Of een gedeeltelijke verharding. En het is tijdelijk, want er staat nog iets achter, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Dat is een interessante term, maar die komt feitelijk in onze tekst vandaag nog een keer terug. Waarom bestaan wij als gemeente? Omdat God Israël tijdelijk verblind heeft, verhard. 1 Korinthe hoofdstuk 2, 7, wat was nog meer een geheimenis in het Oude Testament? En dat het niet duidelijker is geworden. En met geheimenis wil niet zeggen dat er nooit iets over geschreven staat. Maar dat het nu zo helder is dat het eigenlijk zoiets had van... Toen was dat helemaal niet bekend. Dat was een mysterie. Dat konden ze niet bevatten. En een van die dingen, 1 Korinthe 2:7, wij spreken als een geheimenis... is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid beschikt heeft tot onze heerlijkheid. En als je dit leest, dan zeg je van, hè, dit is zo compact, maar in de context gaat het hier over dat Christus gekruisigd werd en dat daar de kracht Gods aan ontleend werd tot behoudenis. Waanzin! Een gekruisigde verlosser, dat God daar kracht aan ontleent om ons te verlossen. Nou ja, dat was een geheimenis in het Oude Testament. Ja, we hebben Jesaja 53, maar dat was zo... vaag. Vraag het maar aan de Joden. Je hebt het Nieuwe Testament nodig om het helder te zien. En voor hun was dat een geheimenis. Het was nooit in een mensenhart opgekomen. Een gekruisigde Christus als verlosser. 1 Korinthe hoofdstuk 15:51 komen we nog een geheimenis tegen. Weet u wat dat hoofdstuk over de opstanding? Schitterend. Dan staat er zo, zie ik deel u een geheimenis mede. Alle zullen niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden. We zullen niet allemaal sterven, maar we zullen wel allemaal gelijkvormig worden in het ogenblik dat de Heer ons komt halen. Dit spreekt over de opname. En dat was een geheimenis. Waren de voorbeelden in het Oude Testament? Tuurlijk, Elia. Dat was een opname. Henoch, gelanceerd naar de hemel. Direct, in een oogwenk. Dat was vroeger een geheimenis en hier is het voor de hele gemeente die zal opgenomen worden. Wel, als we verder gaan in Efeze, maar ook in Colossense zien, wat was het geheimenis? Dat de heidenen, in 1:27, Colossense 1:27, dat Christus stierf voor heidenen. Dat heidenen en joden gezamenlijk verlost werden in Christus. Dat was een geheimenis. En dan ook nog het geheimenis is in 2 Thessalonicenzen van die man van wetteloosheid die zal komen. Ah ja, dat was helemaal niet bekend in het Oude Testament. En zo komen wij dus eigenlijk, zien we ook dat in het Nieuwe Testament dingen heel duidelijk naar voren komen. Geheimenissen worden bekendgemaakt. Er wordt een enorm licht, komt als het ware naar voren. Terug naar Efeze hoofdstuk 1 vers 9a. En wat staat daar zo mooi? Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. God heeft het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Weet u waar we dat vinden? In de tekst van vanochtend, Psalm 119. Uw woord. Wij zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde. Wij zijn de enige in de hele geschiedenis van de verlossing die de hele complete Bijbel, die de complete wil van God, die Hij wil bekendmaken, hebben wij in onze handen. Het is in Gods woord. In Gods woord heeft Hij zijn wil bekendgemaakt. Wat voorheen verborgen is, staat in zijn woord. Waarom hebben de Joden zo'n nood aan het Nieuwe Testament? Omdat dat Gods wil is om uit te leggen dat het Oude Testament druipt van Christus. En verwijst naar Christus. Dat de geheimenissen van alles wat God gaat doen in Christus opgesloten zijn. Wij hebben de complete Bijbel. Wij hebben het summum van Gods geheimenissen meegekregen. Wij kunnen die psalmist van Psalm 119 nog onderwijs geven. Nu niet meer, hè? Hij is in glorie. Maar wij hebben meer. Hij kijkt naar de wet, hij kijkt naar een trouwe God. Wij kijken naar een zekerheid van een verlosser. Hadden wij niet de verlossing? Die hebben wij gekregen. We hebben gezien dat we verlost zijn, dat we uitverkoren zijn, dat we dat allemaal hebben. Wij hebben Gods wil. We hebben het geheimenis van Gods wil gekregen. Dit zit niet in dromen, mensen. Dit zit niet in visioenen. Dit zit niet in impressies. Dit zit in Gods geschreven woord. Dat is het enige wat wij hebben. En dat is meer dan genoeg. We hebben geen nieuwe openbaring meer nodig. We hebben geen profetieën meer nodig. Wij hebben alles gekregen. We hebben alles gekregen in zijn woord. U heeft het in uw hand. Daarin vindt u Gods wil. U hoeft niet moeite te doen om te zeggen van, wat zou nou Gods wil zijn? Hij heeft de geheimenissen van zijn wil geopenbaard. Het is zelfs zo dat we eigenlijk wel kunnen zeggen, kijk even naar de tekst. Efeze 1:9a. En ik sla even een paar versen over vanwege de tijd. En wat staat er? Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. God heeft ons, u en mij, die wil gegeven. Dat is wat Paulus hier zegt. Hij heeft het niet gezegd van, wel, het is beschikbaar, het is daar. Hij heeft het ons bekendgemaakt. U heeft het in uw hand. Wij leven in de mooist bevoorrechte tijd. Gisteren sprak ik in de Bijbelschool over de kerkgeschiedenis. En hoe moeite ze hadden om dogma's en leerstellingen en eenheid te creëren. En waarom? Wie had een Bijbel in zijn hand van het publiek? Niemand. Maar u heeft het. U kunt mij elk moment en iedereen die hiervoor staat en onderwijs geeft, kunt u checken of het klopt. U bent werkelijk een priester in Gods Koninkrijk. Priesterschap van alle geloven, zeggen ze. Check it. Of het klopt wat we zeggen. Ik sta hier niet op van, de Heer heeft mij vannacht een droom gegeven. Zo, hoe gaan we dat checken? Wat zijn de spelregels om dromen te interpreteren? Die zijn er niet. Wel, de Heer heeft mij verteld. En u zit daar en zegt, ik heb niks gehoord van de Heer. We hebben alles. Hij heeft het geheimenis van zijn wil aan ons bekendgemaakt. Voorheen bedekt, besloten, onbekend, niet bekend. En hij heeft het aan ons bekendgemaakt. Dat is zijn wil. Er staat niet willen, hè? Het is enkel fout. En waar slaat hij dat op? Op Gods raadsbesluit. Gods decreet. Gods enkelvoudige wil. Boef, dat gaat gebeuren. Aan u en mij. Aan de kerk als geheel. Wat zijn wij bevoorrechte mensen? Realiseren we ons dan ook hoe bevoorrecht we zijn? Dat wij inderdaad die positie hebben gekregen dat God de geheimenissen van zijn wil aan ons bekendgemaakt heeft? Oh ja, de Heer heeft mij wel wat geleerd. Wij zijn bevoorrecht. Als Daniel hier binnen zou lopen op de wijze vanuit het Oude Testament en niet verheerlijkt, en dan zou hij de gemeente binnenstappen en wij zouden hem laten zien wat Christus allemaal gedaan heeft. Die zou van zijn stoel rollen en die zou opschuiven en zeggen, wat ga je doen, wat ga je doen, wat ga je doen? Zijn jullie niet enthousiast? Hier heb ik op gewacht. Dan is die, ja, we hebben de Bijbel, we hebben er nog wel één, we hebben er wel drie. Nee mensen, wij hebben Gods woord. Wij zijn bevoorrecht. Wij zijn onvoorstelbaar bevoorrecht. Wij hebben Gods woord niet van horen zeggen. Wij kunnen letterlijk 's nachts wakker worden en de Bijbelversen door onze gedachten laten rollen, omdat we het hebben. Wij kennen Christus. Het laatst heeft hij gesproken door zijn Zoon. En alles wat de Zoon gesproken heeft, wat de discipelen nog niet wisten, dat werd door de Heilige Geest bekendgemaakt aan hen. Wat een bevoorrechte groep zijn wij aan ons, zegt Paulus. De gemeente. Zien we dat voorrecht? Maar God deed dat met een motief. Want kijk eens naar het motief. Die deed God in overeenstemming, vers 1:9b, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. De vraag is, waarom maakt God dit zich bekend? Waarom deed hij dat? Dat is het motief en dat wordt hier uitgelegd. Ik moet even wat uitleggen. Voor de mensen met een HSV. Sorry, ik leg mijn Bijbel in het water neer. Ik heb vandaag geknoeid. Ik draai mijn tafel even bij. De HSV leest iets anders. De HSV die geeft namelijk aan, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakt. Dat is gelukkig als je een beetje Grieks kent, hè. Een beetje. En ik eer de HSV, maar ze hebben eigenlijk de woordvolgorde behoorlijk omgegooid. En volgens mij hebben ze dat gedaan, omdat ze namelijk één woordje anders interpreteren dan de NBG. De HSV laat zien dat God namelijk in zichzelf dingen had voorgenomen. De NBG die zegt, God heeft dat in Christus voorgenomen, in hem. En de HSV die zegt, in zichzelf. Dan vraagt u zich wel eens af, Erik, hoe ga je daar nou mee om? Eigenlijk moet ik zeggen dat ik denk dat de HSV fout is. Dat zeg ik niet zo vaak. Maar ik denk dat ze fout zijn. Want het leest namelijk heel onnatuurlijk. Want voor de rest in vers 9 of vers 10 gaat Paulus continu vertellen wat God in Christus heeft voorgenomen. Wat hij in hem gaat doen. In hem gaat doen. Daarbij ook nog, in overeenstemming met het welbehagen dat hij in zich had voorgenomen. Dat voorgenomen is al reflectief. Oftewel, God had zich in zichzelf voorgenomen, staat er eigenlijk. Dat voornemen richt zich al op zichzelf. Dan zou het heel onnatuurlijk zijn in de Griekse tekst door te zeggen, hij heeft in zichzelf voorgenomen, in zichzelf er nog eens een keer achteraan te zetten. Nee, God heeft in zichzelf voorgenomen wat hij in Christus gaat doen. Dat is veel natuurlijker in de tekst. Dus ik wil niet zeggen dat u uw Bijbel moet gaan bijkleuren, dat is niet de bedoeling. Maar ik hou mij ook aan de NBG vast in dit opzicht. Dan hoort u ook eens een keer de technische keuzes die ik moet maken. En dat u ook een beetje mee bent in het denken. Want in vers 10, daar staat duidelijk dat hij alles in Christus zal doen. Terug naar vers 9b. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. En dat moet je nagaan dat God dus inderdaad een welbehagen had. En dan zou je denken dat verwijst naar voren. Wat hij in zijn zoon had voorgenomen. Nee, God had welbehagen om het bekend te maken. Dat is waar het naar terug refereert. God had er een welbehagen in en een vreugde om bekend te maken. Om de geheimenissen tentoon te spreiden. Om te zeggen, kijk eens wat ik ga doen. En dit wil ik bekend maken, dat verheugt mij. God maakt graag bekend. God zat niet in de hemel en zegt, ik zal het bekend maken. Jullie hebben mij verbeden. Nee, God maakt het graag bekend. God maakt graag bekend wat hij gaat doen. En dat was een geheimenis. En God maakt het nu vrij bekend. En dat geeft hem vreugde dat hij het bekend maakt. Zien we dat God ook een God is met passie? Dat het niet een God is met alleen maar een grote strenge. God heeft passie. Hij heeft vreugde. Hij heeft welbehagen. Hij heeft emoties. En dat doet hij vanuit de rijkdom van zijn genade. Het was voor hem een vreugde om bekend te maken wat hij in Christus ging doen. Kennen jullie dat? Ik ken dat wel. Toen ik nog in de jonge jaren op de boerderij werkte samen met mijn broer, voor een gedeelte. Ja. Mijn ouders, toen waren ze jaren 15, 16. Mijn broer was dan 17 en ik was 15. Wij kwamen uit het westen van Nederland, daar bij Rotterdam. En daar hadden we alle familie wonen. Dus mijn ouders gingen regelmatig naar familie toe. En als je 15, 16 bent, dan heb je niet altijd meer zin om bij die oude opa's langs te gaan. En die familie. En we blijven wel thuis, paps. Je hebt tenslotte ook iemand nodig die de koeien melkt. Dus mijn broer en ik mokken dan de koeien. Maar dan gebeurt het ook regelmatig dat wij samen eens overlegden. Zeg, zullen wij eens iets extra's gaan doen? Zullen wij ons eens voorgenemen om bijvoorbeeld iets extra schoon te maken? En als je dat verwezenlijkt had, waar zag je dan naar uit? Om dat bekend te maken als je ouders thuis kwamen. Dan zag je ouders aankomen. En dan was het zo van, en dan liep je, waren ze blij en verheugd. En 's ochtends vroeg, vaak kwamen ze 's avonds laat thuis. Wij lagen waren al aan het slapen. En 's ochtends vroeg, dan kwamen we op. En dan hielpen we mijn vader weer. En dan kwam in de melkput. En die schuifde erop. En je keek hoe zwaar. En wat is de eerste reactie? Bedankt jongens. Fantastisch wat jullie gedaan hebben. Maar je zag ernaar uit, was het niet? Dat is het feitelijk wat we hier zien. En ik wil God niet vermenselijken, maar wel ook inbeelden dat we dit ons voor kunnen stellen. Dat God een God is die ook met vreugde dingen bekend maakt. Op wat hij in zijn zoon heeft voorgenomen. En dat is wat hier gaande is. God is verheugd om te laten zien wat hij in zijn zoon heeft voorgenomen. Ik vind hem ook terug in Matthäus, hoofdstuk 11. Ik weet niet of ik die erbij heb. Ja, die heb ik er wel bij gezet. Die kwam later, kwam die mij nog te binnen dat ik dacht van vers 25 en 26 dat Jezus inderdaad een gebed doet. En hij kijkt omhoog. Jezus hief zijn hoofd omhoog. En hij zeide, ik dank u Vader van de hemel en van de aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden. Voor wijze en verstandige hebt geborgen gehouden. Doch aan kinderen hebt geopenbaard. Aan kinderen hebt bekendgemaakt. En daar staat dus heel mooi achter. Ja vader, want zo is het welbehagen geweest van u. Hij maakt het bekend aan kinderen. Hij maakt het bekend aan mensen die die jarenlang in een gravenleeg hebben gespit. Aan mensen die software verkopen, die software schrijven. Aan huisvrouwen, aan moeders, aan mensen die in de zorg zitten. Mensen in het onderwijs, mensen die gepensioneerd zijn. Hij maakte daar gewone mensen bekend. Aan u en mij. Een domme boerenzoon achteruit de dijk van Groningen. De klei getrokken. Pff. Ik maak het je bekend. En God verheugt zich daarin. Hij verheugt zich daarin. Niet veel wijzen en verstanden. Weet je nog 1 Korinthe? Niet de wijzen van deze wereld. Niet mensen van aanzien. En waarom? Omdat God de wijzen van deze wereld, die de kosmosfilm gaan maken. Dat zijn de mensen die zijn vele malen slimmer dan u en ik. Maar dat God door, je zou kunnen zeggen, de dwazen van deze wereld, want zo worden wij gezien, zijn glorie gaat bekendmaken. En zijn geheimenissen bekendgemaakt heeft. Het was Gods welbehagen, dat was Gods motief. Het volgende is, voordat hij gaat wat hij in Christus doet, er zit nog een moment tussen. Het gebeurde op een specifiek moment. Dat God inderdaad laat zien wanneer dat is. Hij heeft de vreugde in om die geheimenissen bekend te maken. Hij heeft de vreugde in om aan ons bekend te maken. En het aan ons te geven. En hij laat zelf zien wanneer het is. Efeze hoofdstuk 1 vers 10. Ter voorbereiding van de volheid van de tijd. In de HSV staat om in de bedeling van de volheid van de tijden. En de HSV heeft hier een beter woord gekozen. De Leidse vertaling zegt ter regeling. Het woord is oikonima. Sorry, ik spreek het nauwelijks uit. Oikonomia. Oikonomia. Oikonomia, en daar hebben wij het woord economie vandaan. En als wij denken aan economie, dan denken wij vaak aan termen van financiën. En dat dacht ik ook, dus ik sla mijn dikke vandalen op en jawel, prijs de Heer. Er was in de dikke vandalen een theologische economie. Want die is er. En dat bedoel dit zeggen. Een theologisch gebruik, en ik zal dat zoiets verder uitleggen. Maar daarom schreef het zo, dat rol van Christus in de economie van de verlossing. Dat Gods beheer in de verlossing. Gods bestuur in de verlossing. Dat betekent eigenlijk economie. Ja, oikonima. Ja. Oikonomia, kan ik beter zeggen. En vandaar dat het woord bedeling beter is. Ja, Gods heerschappij, Gods regering, Gods bestuur die daarin zit. Het woord voorbereiding is een mogelijkheid, maar in deze context lijkt dat niet zo helemaal te zitten. Het komt nog een keer voor, of het komt een aantal keren voor, maar wie weet komen we er later nog een keer op. Maar het hierover spreekt is dat er een speciaal moment zal zijn op deze wereld dat God zijn beheer zal laten zien. Je mag wel eens gaan naar Galaten hoofdstuk 4. Want hier wordt opgeschreven in Efeze dat het over een bedeling gaat van de volheid van de tijden. Heer, wat wil u daarmee zeggen? Welk moment is dat? Er komt een moment waar Gods beheer, Gods bestuur op deze aarde zal komen. Datgene wat hij bekendgemaakt heeft aan ons, zal dan werkelijk gestalte krijgen. En dat is de volheid van de tijden. Galaten 4:4. En dit grijpt terug. Dit gaat terug naar het moment dat Jezus gezonden werd naar deze wereld. Galaten 4:4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Je zou dan eigenlijk kunnen zeggen, God had een speciaal moment bepaald voor de grondlegging van de wereld dat hij zijn zoon zou zenden. Alles had hij geregisseerd en dat hij zei, nu is het tijd om te gaan. Nu is de tijd vol. Het is compleet. Dit is hetgeen wat ik bepaald heb. Een speciaal moment, precies, exact. Je mag teruggaan naar Efeze. Er zijn even een weinige voorbeelden, er zijn er nog een aantal. Ja. We hebben straks nog de volheid van de heidenen gehad, die komt nog een keer. Dan zou je kunnen denken van, wel, dit is hetzelfde eigenlijk, en er zijn uitleggers die er niet zeggen, ja, dit is hetzelfde als Galaten hoofdstuk 4, het gaat terug. Maar er is één groot verschil. In Efeze staat namelijk dit, om ter voorbereiding, of in de bedeling van de volheid van de tijden. Het is een meervoud. Het is een meervoud. En als we teruggaan, dan zegt hij, dat was een exacte tijd. Maar in de volheid van de tijden, dat lijkt veel meer naar voren te gaan. En dat is ook zo. De bedeling van de volheid van de tijden. Als alle tijden geweest zijn, als alle koninkrijken op aarde gedaan zijn, is alle tijd vol. Er zijn alle tijden voorbij. Dat is het moment. We vinden dat terug in Daniel. Ga eens mee, Daniel. Hoofdstuk 2, vers 21. De volheid van de tijd, de compleetheid. Dan is alles gedaan. Dit is een referentie naar Gods koninkrijk hier op aarde. En Daniel, die sprak ervan, weet je wat er nog, Nebukadnezar, die droom kreeg en die wou die niet uitleggen. En hij vraagt aan al zijn geleerde wijzen en al zijn bezweerders en magicians en tovenaars. Vertel mij, wat was de droom? Nebukadnezar, als u niet ons vertelt, hoe kunnen wij dat weten? Alleen de goden kunnen dat. Ja, dat is correct. Daniel hoort ervan. Alle wijzen zouden uitgewoord worden, ook Daniel en zijn vrienden. En Daniel die krijgt van de Heer te horen. En dit is wat hij aan de koning vertelt, 2:21. En dit is wat Daniel zegt. Hij toch, en dat verwijst hij naar God, verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid en wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij verandert tijden en stonden. Tijden. Ga dus verder naar vers 34. Want het is God die de tijden verandert. Het is God die de tijden bepaalt. Weet je wat er nog? Daniel gaat vertellen dat het een groot beeld was die Nebukadnezar gezien had. Een hoofd van goud, brons en noem maar op. En zilver tot voeten van klei en gemengd met ijzer. Maar dan gaat hij hem uitleggen. Dit is 34 en 35, en nee, is even later nog 44. Dan gaat hij het omschrijven. Terwijl gij bleef kijken, bleef toezien, Nebukadnezar, raakte zonder toenoegen van mensenhanden een steen los. Die het beeld trof. Aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. En toen werd er gelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en de gehele aarde, die de gehele aarde vulde. Wel, jullie zitten hier lang genoeg in de gemeente dat je inderdaad weet dat er vier koninkrijken zullen komen. De grote wereldrijken. Oh, wacht even, had ik ze in mijn hoofd. Babylonische, daar moest ik mee beginnen. Dan heb je de Perzen en de Meden, dan heb je de Grieken en dan heb je het Romeinse Rijk. De vier grote rijken verdeeld inderdaad in dat beeld. En Daniel die zegt heel eenvoudig, wel, die zullen vergaan als de tijden veranderen. Als die grote steen gaat rollen, en dat is het koninkrijk van God, dat is als Christus terugkomt. En die zal dat hele beeld alle tijden verbrijzelen. Dan zal de tijd vol zijn. Dan is het gedaan met alles wat hier is. En die zullen zo verbrijzeld worden dat er zelfs niks meer van te vinden is. De wind zal het meenemen. En die steen dat zal uitgroeien tot een wereldrijk. Ga eens mee naar vers 44. In die dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. En het zal al de koninkrijken verbrijzelen en daaraan een eind maken. Oh, maar zelf zal het bestaan tot in eeuwigheid. En dit is feitelijk waar Efeze over spreekt. Ik zou zeggen zelfs Lucas. Lucas 21, waar inderdaad zal gesproken worden over die specifieke term. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Romeinen hoofdstuk 11 hadden we dat ook nog. Dat de tijd van de heidenen vol zal zijn. Dat is het moment. En dat is eigenlijk hetzelfde wat we terugvinden naar Efeze hoofdstuk 1. En nu mag weer teruggaan naar Efeze. Om in de bedeling van de volheid van de tijden. En ik stop daar even natuurlijk, want er volgt nog iets na. Maar dat is het moment. In die volheid, bij de wederkomst van Jezus Christus. Waar de koning der koningen uit de hemel zal komen en deze wereld binnen zal daveren. En we hebben dat al meermalen gezien in onze eindtijdstudies. Waar Christus op het grote witte paard aankomt. En wij met hem. Het bruiloftsmaal hebben we gevierd. We zijn gekleed met zijn rechtvaardigheid. Volmaakt. Dat is de climax. En hij zal voor 1000 jaar hier op aarde regeren. Dat is het moment. En wat een moment zal dat zijn? Dit wisten ze in het Oude Testament niet. Wij hebben de geheimenis van God gekregen. Wij hebben het mysterie van God gekregen. Het verborgen is aan ons bekendgemaakt. En God doet dat graag. Om te laten zien wat hij in zijn zoon gaat doen. En ik zou vertellen. Ogen hebben dat niet gezien. En het is in geen mensenhart opgekomen. Als u denkt dat de verlossing aan het kruis grootser is. Hou, dat is super groot. En dat is zo groot dat ik alleen maar verwacht. En met een enorme verwachting uitzien naar wat hij gaat doen als hij terugkomt. Op dat moment. En waarom? Omdat hij namelijk in vers 10, het vervolg 10b gaat zeggen. Om in de bedeling van de volheid der tijden al wat in de hemel en op aarde is onder één hoofd. En dat is Christus samen te vatten. Christus is het middel. Ik heb dat waardig proberen te schrijven, maar ik vond het gepast. Het is de manier waarop God het gaat doen, waardoor God het gaat doen. Christus is het middelpunt van Gods plan. Zien we dat? God heeft het geheimnis van zijn wil aan ons bekendgemaakt. Om te openbaren, om bekend te maken wanneer hij gaat doen. In wie? In Christus. Die als hoofd zet over alles en alles zal in hem verenigd worden. Zal ik eerlijk zeggen, buiten Christus is dus niks te vinden. Buiten Christus zal niks zijn. Want volgens mij staat daar al wat in de hemelen en op de aarde is. Al wat in de hemel en de aarde is. Er is dan niks meer dat niet buiten Gods heerschappij of buiten de heerschappij van Jezus Christus zal liggen. Hij heerst over alles. Alles is onder zijn gezag gebracht. Waarom een mens zal dat zijn? Waarom een mens zal dat zijn? Maar kunt u zich voorstellen hoe exclusief alles om Christus draait? Haal Christus weg en wij hebben letterlijk niks meer. Haal de toekomst van Christus weg en dat hij niet terugkomt, dan is het beter om nu maar te sterven, is het niet? Als Christus hier niet meer is, wat hebben wij dan hier nog te zoeken? Christus is ons alles, mensen. God heeft één raadsbesluit gemaakt en de geheimenis maakt hij graag bekend om te laten zien wat hij allemaal op dat moment in Christus gaat doen. Niks is buiten Christus. Dit is de tijd waar Christus zal heersen. Alles zal herenigd worden. De hele schepping zal één worden. Zal compleet worden. En dat is een moeilijke term. Ja, als ik u eerlijk kan zeggen, dat Christus is het hoofd en hij is samen te vatten. Het heeft te maken met een stuk herstel. Nou, laten we dat eens doen. Laat ik gelijk even gaan naar Handelingen. Handelingen 3:21. Dan kunt u dat ook zien, er is een stuk herstel zit erin. Dat staat in uw lijst, maar dat staat wat verderop. Handelingen 3:21. Dit is het moment van herstel. In Christus wordt alles hersteld. Hem, zegt Petrus hier, als ik het juist heb dat het Petrus die spreekt, moest de hemel opnemen. Tot de tijden van de wederoprichting. En het woordje wederoprichting is herstel. Tot de tijd van herstel. Van hoeveel dingen? Alle dingen. Alle dingen. Waarvan God gesproken heeft bij monden van de heilige profeten van oudsher. Ook daar was gesproken dat er herstel zou zijn. Ze hadden alleen niet verwacht dat er in een gekruisigde verlosser zou zijn. Dat was een geheimenis. Het was onbekend dat God alles in hem had voor, in zijn raadsbesluit in hem had geplaatst als het ware. Het is in Christus, daar doet God alles in. En toen Jezus opgestaan was in Matthäus 28, wat lezen we dan? Die geruststellende woorden, is het niet? En Jezus trad naderbij en zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. We hebben niet een verlosser die zijn macht nog moet verwerven. We hebben niet een koning die zijn heerschappij nog niet heeft. Die het nog moet verwerven. Oh, nee. Het kruis. Johannes hoofdstuk 12, vers 31. Nu gaat het oordeel over deze wereld. En nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. Satan is al lang ontdaan. Die is al ontroond. En wat deed Satan? Satan, het enige wat hij hier gedaan heeft, is apartheid zaaien. Verdeeldheid. Twist. Alles uiteen drijven. Vanaf Genesis 3. Wat was Genesis 3? Was niets anders dan een geestelijke handgranaat waar de pin werd uitgetrokken en die losgetrokken werd door Adam en Eva en waar een explosie is die nog steeds gaande is. Zoals het universum als het ware continu vergroot met een snelheid van meer dan de snelheid van het licht, zou je bijna kunnen zeggen. Zo is de rijkwijde en de invloed van Genesis 3 nog steeds gaande. En daar komt Christus voor terug om het te herstellen. Maar Christus en in Christus worden gedaan. Openbaring zegt ook van het koningschap over deze wereld is gekomen aan de Heer en zijn gezalfde. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Daar wachten wij op mensen. En zo ziet u waar dat eindtijdvisie belangrijk is. En elke keer komen we daar schijnbaar op. Dat God in Christus alles gedaan heeft. Oh, ik zie dat de tijd voorbij is. Maar we gaan als laatste naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Zoek die maar op. En dat zijn zulke bemoedigende verzen. Daar zien we dat alles herenigd zal worden in Christus, mensen. Dat is wat Paulus ook zegt. Hij neemt ons mee naar het eind om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd te brengen. Dat is Christus. En daar samen te vatten. Eén te brengen. Dat is het moment waar ook iedereen zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Zoals Filippenzen dat zegt. En dan 1 Korinthe hoofdstuk 15, 24 tot 28. En daarna het einde, dat zijn al mooie woorden, daarna het einde. Dit is niet ons einde, dit is ons begin. Hier begint het pas. Dit is hetgeen waar we eigenlijk pas kunnen zeggen, nu gaan we opschakelen. Dit is niet de finish, dit is het begin. Dit is waar de gaspedaal volledig onderin gaat en waar we dus gaan, want dat begint de eeuwigheid, dan begint het pas. Wanneer hij, en dat is Christus, het koningschap aan de God de Vader overdraagt. Dan denk je van, hij draagt hij dan de Vader over? Wacht even. Wanneer hij, dat is Christus, alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25. Want hij, dat is Christus, moet als koning heersen totdat al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zijn. Wat is dit? Dit is alles. Alles brengen onder zijn heerschappij. Alles wat in de hemel en op aarde is. Dit is alles verenigen in Christus. Hij is het hoofd. Alles samen te brengen. En wat is de laatste vijand die ontroond moet worden? De laatste vijand is de dood. Het dodenrijk. De dood. Dat we nog sterven. Dat is feitelijk voor iedereen ons eindpunt van onze zonde. Is het niet? Dat we nog sterven. Want dat is het laatste wat nog onderworpen moet worden. Vers 27. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Oh, zegt Paulus. Alles, wacht even. Hij heeft één ding niet aan zijn voeten onderworpen. Alles in de hemel en de aarde. Maar niet de Vader, lees maar verder. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd, God de Vader, die hem alles onderworpen heeft. God de Vader die alles aan de Zoon gegeven heeft, zegt Zoon, alles wordt aan jou onderworpen, want in jou heb ik het plan bekendgemaakt. In jou heb ik het plan. Ga ik vervullen. Dan zegt de Zoon geweldig. Maar mijn Vader, u hoeft zich niet aan mij te onderwerpen. Dat kan niet. Vers 28. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen. Aan de Vader. Die hem alles onderworpen heeft. Dat God zij alles in allen. En dat is alles verenigd in Christus. Apartheid ten einde. Als u Jezus Christus kent als uw Heer en Verlosser, dan zult u dit zien. U bent daarbij. Wat een glorieus moment zal zijn als God alles verenigt in Christus. Als u hem niet kent. Als u de Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke Verlosser. Als u inderdaad nog dood bent in uw zonde. Als u nog verloren bent in uw schuld. Dit is het moment. Zie naar Christus. Buiten Christus is niks. Dan heeft u geen deel aan dit geheel. Kom en kom nu. De poorten van de hemel zullen opengaan als u in berouwen inkeert, uw zonde achter u laat, u wentelt naar de Heer Jezus Christus, hem vraagt of hij uw zonde wil vergeven, dat u beleidt en erkent dat u zondaar bent, en hij zal u behouden. voor eeuwig. Vader, ik dank u dat u een verlosser bent die ons verlossing geeft. Dat u ook laat zien dat apartheid hier nooit zal verdwijnen. Dat wij alles en alleen maar in uw Zoon mogen verwachten. Dank u dat aan ons bekendgemaakt heeft. Geheimenissen, Heer. En dat u dat vreugde geeft, Heer. En mogen wij dat dan ook met dankbaarheid aannemen. En inderdaad zeggen, Heer, dank u, maar mogen wij er ook uit leven. En mogen wij dat verkondigen. En mogen wij daarop staan. En mogen wij ernaar uitzien dat Christus hier zal regeren. Heer Jezus, kom spoedig. Kom nu. Om het koninkrijk op te zetten. En uw naam te verheerlijken door alles in de hemel en de aarde te verenigen. En ondergeschikt te maken aan u, Heer Jezus. En wij zullen nu al zeggen, Jezus Christus. Heer is over alles, tot verheerlijking van de Vader. Halleluja. Amen.